Deze podcast is mogelijk gemaakt dankzij het Nationaal Programma Palliatieve Zorg 2. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de Carent Podcast. Ik ben uw host Nick Dekker. En vandaag zijn we met, jawel, nu echt onze vaste gast Sander de Hossom. Sander, welkom.
Goedendag, hallo.
We hebben het dit seizoen over spiritualiteit en over zingeving. En ik wil het heel graag met jou hebben over de ervaring die je hebt gehad bij het sterfbed van je moeder. Toen je van zorgverlener ineens familie werd. En ook wat dat met jou heeft gedaan. Kan je ons meenemen naar het moment dat je doorkreeg dat je moeder zou komen te overlijden?
Nou, het heeft best wel een aanlooptijd gehad. Ze was, ik denk, 364 jaar oud. En toen belde ze op een avond dat ze last had van duizeligheid. En dat ze naar de neuroloog zou gaan. Dat moest ook allemaal best wel snel. Want ze had toch wel veel klachten. En we hadden al langer wel gemerkt dat het niet zo goed met haar ging. En toen werd er een scan van haar hoofd gemaakt. En ik ben niet bij het uitslaggesprek geweest, maar toen zat er een grote afwijking in haar hoofd. En die zag er best wel raar uit. Het leek niet echt op een glioblastoom, op een hersentumor of op een lymfoom. En ze vonden het een rare afwijking. En toen hebben ze verder onderzoek gedaan. Toen hebben ze ook een scan van haar longen gemaakt om te kijken of het niet een uitzaaiing was, bijvoorbeeld. En toen bleek dat ze in haar longen het beeld van sarcoïdose had. Dat is een goedaardige ziekte. En dat vonden ze zo bij elkaar passen dat ze tegen ons zeiden van, hey, dit lijkt het meest op sarcoïdose. En we gaan het behandelen met prednisolon. Dus dat kreeg ze vervolgens ook. En dan reageerde ze in de eerste weken, maanden, reageerde ze hartstikke goed op. En toen was ook echt de conclusie van, dit is gewoon sarcoïdose. En ze hadden dus niet geprikt in die afwijking in haar hoofd. Dat wilde ze zelf ook niet, dat vond ze heel eng. En dus de eerste maanden van haar ziekbed hebben wij steeds gedacht dat ze een goedaardig probleem had. Waar ze beter van zou worden, dat werd ook tegen ons gezegd. Nou, eigenlijk in die maanden daarna ging het eigenlijk helemaal niet beter. Het ging eerder slechter met haar, tot ze op een dag collabeerde. En met een longontsteking en verslikkingen werd opgenomen. En toen hadden ze een scan van haar hoofd herhaald. En die afwijking die eerst dus kleiner geworden was op die prednisolon, die was nu echt verdubbeld in grootte. En dat was het moment dat voor mij in ieder geval en voor de dokters duidelijk werd dat het gewoon kwaadaardig was. En dat het echt niet goed zou komen met haar. Dus van de ene dag naar de andere, eigenlijk een beetje vanuit een soort extase waar we in zaten, kwamen we toch in een heel deprimerend scenario met een hersentumor die zo groot was op dat moment dat hij ook niet meer op een andere manier behandeld zou kunnen worden. En inderdaad, toen zaten we aan de andere kant van de tafel en ik moet zeggen, dat is wel een nieuwe ervaring om aan die kant van de tafel te zitten. En vooral, het is gewoon een live event voor haar, voor mijn vader, voor mij ook. Het was echt een live event van de grootste orde. Toen zat ik wel bij dat gesprek en ik kan me bijna letterlijk de manier van praten kan ik herinneren. En dat vond ik als iemand die normaal gesproken zelf het gesprek leidt en voert, vond ik dat heel ingewikkeld, want het ging best wel in medische terminologie. En ik geloof niet dat mijn moeder nou echt snapte wat er aan de hand was. Mijn vader ook niet. En ik vond dat ingewikkeld. Om het
snapte
vanaf
je het zelf?
Jawel, bijna door de tranen heen. Want het was natuurlijk ook gewoon een rampscenario wat zich ontvouwde. Maar ik snapte het zelf wel. Ik had in ieder geval, voor mij was volstrekt duidelijk dat ze zou gaan sterven.
Mm-hmm. Is het uiteindelijk duidelijk geworden wat voor tumor het was?
Ja, volgens mij hebben ze het vanaf dat moment glioblastoom genoemd. In ieder geval een kwaadaardige hersentumor. En nog wel wat, ja, Toen zeiden ze, we gaan toch nog infliximab proberen. Dat is een soort sarcoïdosebehandeling. Maar dat was eigenlijk ook gewoon een hopeloze behandeling, als ik heel eerlijk ben. Het was gewoon duidelijk dat het hersenkanker was. En dat ze dood zou gaan.
Is ze toen nog wel naar huis? Kon ze weer terug naar huis of moest ze in het ziekenhuis blijven?
Ze is naar een expertisecentrum. Ze lag op dat moment in een expertisecentrum sarcoïdose in een ziekenhuis in midden van Nederland. En is vandaar overgeplaatst naar een verpleeghuis. Eerst nog naar een verpleeghuis in de buurt van mijn ouderlijk huis. Mm-hmm. En dat vonden wij best wel naar, want er waren niet zoveel faciliteiten. Het was eigenlijk een revalidatiecentrum. En wij hebben toen wel aangedrongen om naar een hospice te gaan. En uiteindelijk is ze naar dat hospice gegaan. En dat was echt een verademing qua zorg, als ik heel eerlijk ben.
En voordat we naar het hospice gaan, wat voor vrouw was je moeder?
Super fanatiek, echt super fanatiek. Ik ben zelf ook altijd wel een beetje fanatiek. En dat heb ik echt van haar geërfd, om het zo maar te zeggen. Doe niet dingen voor de helft, maar doe het helemaal en ga er ook helemaal voor. Dus dat fanatisme wat misschien mensen herkennen in mij, dat komt van die kant af. Dat is heel duidelijk. Mijn vader was totaal anders, maar super fanatiek. En dat fanatisme wat ik bewonderde, maar wat ik ook wel af en toe heel naar vond als zoon. Want je moet er altijd voor gaan. En ik was eerst niet zo, ik wil niet zeggen lui, maar je bent puber, om het zo maar te zeggen. Dat had ik eerst niet zo, dus dat leidde wel vaak tot conflicten, maar ik ben haar fanatisme echt gaan waarderen.
En hoe ging ze om met het weten dat ze kwam te overlijden? Hoe was dat voor haar, als zo fanatiek iemand?
Ja, die afwijking zat frontaal, dus in de voorkant van de hersenen, precies waar je oordeelsvermogen ook zit. En er is vanaf het begin, heeft zij deze ziekte nooit erkend, laat ik het zo maar zeggen. Ze had echt een soort frontaal syndroom, waarbij overigens ook haar emotie en haar affecten wegvielen. Maar ook haar oordeelsvermogen, dus er was geen reflectie op haar toch vrij dramatische situatie. En ik moet zeggen, ik had daar echt een... Ik vond dat heel ingewikkeld. Aan de ene kant was ik blij dat ze haar dramatische lot niet echt kon waarderen, laat ik het zo maar zeggen. Waarderen in de negatieve zin van het woord, maar in ieder geval waarderen. Aan de andere kant vond ik het jammer dat leidde tot het eigenlijk dat we geen gesprek erover konden hebben. En dat is dat ik eigenlijk niet met haar kon praten over wat belangrijk was. Is geweest in haar leven. En wat belangrijk was voor hoe ik naar haar keek en hoe zij naar mij keek. Dat soort gesprekken heb ik nooit kunnen voeren in die maanden. En dat is wel een diep verlies en een diep verdriet eigenlijk. Ook ze is in 2010 overleden, dus dat is inmiddels 13 jaar geleden. En nog altijd denk ik terug van, wat jammer dat ik dit gesprek niet met jou heb kunnen voeren.
De gesprekken van afscheid en liefde, dank, dat... Ja. Ja. Hoe was dat voor de rest van jouw familie?
Die herkennen wat ik hier zeg. Dat was gewoon niet mogelijk. Ik weet ook dat mijn vader daar heel veel last van gehad heeft. En we waren niet een gezin waar het enorm grossierde in emotionele affectie, laat ik het zo maar zeggen. Knuffel of zo, dat deden we allemaal niet. Maar die momenten die hadden er wel geweest kunnen zijn. En die heb ik wel gemist, moet ik zeggen. Echt afscheid nemen.
Ja. En op een gegeven moment, toen ging ze naar het hospice. Maar je vertelt wel dat een hele mooie fase was, hè? Waar je samen was.
Ja.
Dat
kwam vooral door de zorg. Ik kan het niet anders zeggen. Er werkten heel veel vrijwilligers in dat hospice. Er waren ook verpleegkundigen. Maar vooral heel veel vrijwilligers. En ik vond die, laat ik het zeggen, passie van die mensen. Het respect ook wat er was. Het weten wanneer je moet terugtrekken. Ook het weten wanneer je er wel moet zijn. De zorg, de verzorging van mijn moeder. De verzorging van ons. Die heb ik, dat heeft mij zo diep geraakt op dat moment. Omdat je, weet je, ze namen... Zorg uit handen. letterlijk en figuurlijk. En daardoor kwam er ruimte om in ieder geval, ook al was het eenzijdig, om afscheid van haar te nemen.
Ja, want daar wilde ik namelijk naartoe. Wat voor momenten hadden jullie nog samen in het hospice?
Nou, ze heeft daar, in mijn herinnering nogmaals, is 13 jaar geleden, maar ze heeft daar een dag of 7 gelegen, denk ik. En ik ben daar niet elke dag, maar ik ben er wel heel vaak naartoe gereden. Het is ongeveer 1,5 uur rij van waar ik zelf woon. En ja, we zaten aan het bed en er was een ontspannen sfeer. En iedereen, het was er gewoon, het voelde er heel veilig. Ik kan dat niet helemaal omschrijven. Na toch wel een langere periode van ziekenhuizen, waar toch wel wat afstandelijk is, naar een verpleeghuis waar gewoon geen tijd was, waardoor er ook een soort afstand was, naar een plaats waar gewoon echt aandacht was. Het was een hele mooie kamer waar ze lag, en met een mooie uitzicht, midden op de Veluwe, dus mooie bossen in de omgeving. En dat zijn allemaal beelden die ik nog heel goed kan herinneren.
En die veiligheid, dat is echt dankzij de verzorgende. Hoe deden ze dat?
Ja, gewoon aandacht en er zijn. Hè? En voor mij, ik vind als ik naar palliatieve zorg zijn, vind ik dat er zijn principe, vind ik echt de essentie. Dat heb ik daar echt gemerkt. Ik kan niet anders zeggen. Dat zo basale principe, beschikbaar zijn en nogmaals terugtrekken als dat nodig is, maar er zijn en je meenemen als dat wel nodig is, dat konden zij tot in de finesses beheersen zij dat. Echt indrukwekkend, ik kan het niet anders noemen.
Want toen dat gebeurde was je natuurlijk al arts, je had het nodige al zelf meegemaakt. Toch had je het gevoel dat je moest worden meegenomen soms?
Nou, het gekke is hè, dat je als het jezelf, je eigen familie en een geliefde van jezelf betreft, dat al die kennis en al die wijsheden en al die routine die er toch ook rond het begeleiden van sterfbedden is, dat een beetje wegvalt. En je weet het wel hoor. Ik weet dat reutelen kan optreden en ik weet dat rare adempatroon, geen stokenademen, dat er kan zijn. Maar het is zo fijn dat iemand gewoon dat nog eens een keer uitlegt. En dat iemand gewoon tegen je zegt. En dat vond ik ook heel belangrijk. Was op een gegeven moment zat ik alleen aan dat bed. De rest was thuis douchen. En toen was er een vrijwilliger en die zat aan die tafel. En ik zei, weet je, mag ik even bij je zitten? En toen zei ze, ja, ga maar zitten. En ik was best emotioneel op dat moment. En mijn moeder was niet meer aanspreekbaar. Ik kon geen contact meer met haar maken. En normaal dan reageert iemand nog wel lichamelijk op een aanraking of een lichamelijk contact, maar dat deed ze dus niet meer. Dus ik ben daarom bij haar gaan zitten en ik zei dat me dat zo trof, hè, dat ik geen afscheid kon nemen. En toen zei die vrijwilliger van, weet je, afscheid nemen doe je op vele andere manieren. En er zijn van die onderzoeken gedaan met van die stickers op je hoofd. EEG-stickers leerde ik later, maar goed, de hersenactiviteit werd gemeten. En het bleek dat in de auditieve centra en in de tactiele centra, dus het gehoor en gevoel, dat allemaal nog actief bleef. Eigenlijk tot in die allerlaatste levensfase. Stervende mensen kunnen ons horen en ze kunnen ons voelen. En dat zei ze daar tegen mij. En ik wist dat niet. En daardoor ben ik echt op een andere manier afscheid van haar genomen. Het heeft echt een diepere laag van afscheid weten aan te raken. En ik ben haar daar onnoemelijk dankbaar voor. Dat ik daardoor, we konden niet praten met elkaar. Maar ik heb het gevoel dat ik daardoor een andere vorm had gevonden om met haar te communiceren. Want ik wist dat ze mij nog hoorde. En dat heb ik echt onthouden. En ik vertel het ook graag op lezingen. Van mensen, stervende blijven je horen, ze blijven je voelen. En we weten niet precies hoe dat dan verwerkt wordt of hoe dat aankomt. Maar het is er. En praat nooit over een stervende, maar praat altijd met een stervende als je in die kamer bent. Zo essentieel, zo'n essentieel belangrijk punt, dat families dat weten. En dat zei die vrijwilliger tegen mij. Ja, ik ben haar echt ontzettend dankbaar voor die zinnen die ze daar uitgesproken heeft, waardoor ik verder kom.
Merkte je, Sander, als dokter dat de familie ook aan jou vragen ging stellen en op jou ging leunen van jij bent hier expert in, wat gaat er gebeuren?
Ik kan me dat niet zo nadrukkelijk meer herinneren. Dat zal ongetwijfeld gebeurd zijn. Ik ben ook altijd wel vrij gretig om dat zelf te delen. Van jongens, ze krijgt, als ze benauwd wordt, krijgt ze morfine. Dat zal gebeurd zijn. Mm-hmm. Ja.
Mm-hmm. En heeft het uiteindelijk lang geduurd toen ze niet meer aanspreekbaar was, tot de tijd dat ze was overleden?
Ja, ik denk echt dat ze de laatste dagen verminderd aanspreekbaar was. En op de laatste dag van haar leven, want dat verhaal met die vrijwilliger was denk ik de avond voor haar dood. Mm-hmm. Dus dat ze echt niet meer aanspreekbaar was, dat is de laatste 24 uur geweest. En dat was ook wel het moment hè, dat we aan haar lichaam zagen dat het einde echt in zicht kwam. En dat was ook het moment dat we echt met z'n allen bij het bed zijn gebleven. En op de avond Precies. van haar dood, ze is om 11 uur 's avonds overleden. Om 7:00 werd ook echt iedereen van de familie gebeld van je moet maar komen, want het gaat nu echt snel achteruit. En was overigens een onwijs ontspannen avond. We hadden echt de duurste wijn gekocht die we konden vinden in lokale slijterij. Ik zei van ik wil die fles voor €50. Onwijs lekkere wijn. En we hebben daar echt. Eigenlijk was het, dat is heel gek, hè? Eigenlijk was het heel gezellig. Goede gesprekken, goed glas wijn. En we hebben daar echt haar leven gevierd, denk ik. En je zag haar in de loop van de avond ook wel verslechteren. Ze kreeg, op een gegeven moment werd ze benauwd en kreeg ze ook morfine toegediend. En toen haar het einde was echt heel bijzonder, vond ik. Want ze was benauwder, ze kreeg morfine. En ik denk binnen 10 minuten, op een gegeven moment, ze was niet aanspreekbaar, op een gegeven moment doet ze haar ogen open. Ze doet haar ogen open, had ze dagen niet gedaan. En ze heft haar hoofd uit het kussen op. We zitten, verstomd zitten we naast elkaar naar haar te kijken. En ze draait haar hoofd naar links en ze kijkt naar mijn broer en naar mijn zus en naar mijn tante die daarachter zit. En vervolgens kijkt ze naar mij en uiteindelijk naar mijn vader. En daar kijkt ze ook het langste naar. En secondenlang voor mijn hoofd, voor mijn gedachten. En dan legt ze haar hoofd terug in het kussen en dan sterft ze. Dat was zo impactvol en het was zo bizar, want ik dacht als dokter, dit kan helemaal niet. Dit kan niet wat hier gebeurt, want ze was toch comateus. Maar we hebben gewoon echt afscheid van haar genomen daar. Zij heeft ons stuk voor stuk aangekeken en ik vond het zo'n wonderbaarlijke ervaring. Maar het was eigenlijk ook zo mooi. En het is wel dat ik daar jarenlang heb ik daar wel aan teruggedacht van wat is dit nou geweest? Hè? Had ze een ritmestoornis waardoor er misschien iets, waardoor ze gewekt werd? Of had ze een soort arousal, verzin het allemaal, maar je gaat er allemaal gedachten over verzinnen. Mm-hmm. En toen ik het boek Leven toevoeg aan de dagen schreef, toen interviewden we ook Ineke Visser. Zij is directeur van het expertisecentrum Sterven. En toen vertelden we, zij had het over wonderbaarlijke ervaringen tussen leven en dood. En toen vertelde ik dit verhaal ook aan haar. Dat ik echt aan de grond genageld heb gezeten. Dat ik mijn moeder zag en dat zij mij zag. Want dat, ik zag dat ze mij zag. En dat ik dat als dokter heel, of als mens heel fijn vond, als zoon. Maar dat ik als dokter daar natuurlijk wel problemen mee had. En toen zei ze letterlijk tegen mij van Sander, waarom laat je niet bij wat het is? Namelijk iets heel moois. Oordeel daar niet over. Het was heel mooi wat je daar gezien hebt. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat is pas 10 jaar, 11 jaar nadat dat gebeurd was, dat ik er eindelijk rust mee heb gekregen. Waarom moet er maar altijd een oordeel zijn over dit soort ervaringen die we niet helemaal goed medisch kunnen verklaren. Ik heb het gezien en ik vond het. Nu vind ik het echt ook als dokter fantastisch dat ik het heb meegemaakt.
Ja, dat moment hoeft ook niet verklaard te worden. Het mag er zijn zoals het was. Ja, wat prachtig om dat te mogen ervaren met z'n allen als familie.
Ja.
Ja. En hoe kijk je erop terug, op die hele periode?
Ja, weet je, ik was natuurlijk toen begin 30. Mijn moeder was ook was 65, veel te jong. En ik weet dat de ouders jonger doodgaan. En ik heb mijn moeder, vind ik, veel te jong verloren. Zij heeft... ze is niet geweest dat ik er werd. Ze is er niet bij geweest toen ik een boek gepubliceerd had. En ze is er vooral niet bij geweest toen ik kinderen kreeg. Zelfs twee kinderen. Die heeft ze nooit mogen leren. En als ik terugkijk, denk ik vooral terug aan die weken in het hospice. Nogmaals, dat hospice was echt geweldig. De zorg daarvoor, daar kan je... En ik snap, en het is mensenwerk en ik snap het allemaal. Maar ik denk dat er niet altijd de compassie was die ik zelf zo belangrijk ben gaan vinden. Hè? Die medemenselijkheid, elkaar zien. En dat heb ik deels wel gemist. Maar ik kijk vooral terug op die compassievolle laatste week. En ik kijk terug op de jaren daarna waarbij ze er niet was. Althans niet fysiek was. En ja, dat is... Weet je, Manu Kiers zegt altijd van mensen verhuizen van een lichaam naar je hart. En dat is echt wel gebeurd. Dat weet ik. Ik draag haar bij me. Dat,
Ja, dat hoor ik. Dat hoor ik in je stem. Ja. Heb je het gevoel dat je sinds je dat hebt ervaren ook een andere dokter bent geworden?
Nou ja, weet je, die medemenselijkheid en dat echt daadwerkelijk voelen wat een mens tegenover je kan voelen, dat heb ik wel geleerd in die fase. Mijn vader is in 2019 overleden. Hij had dementie. Ik vond zijn sterfbed heeft ontzettend lang geduurd. Een hele lange fase. En waar mijn moeder veel te snel dood ging, ging mijn vader veel te langzaam dood. Even problematisch en even heftig, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, maar je kan het niet sturen. Het leven zijn einde laat zich niet sturen. Ik heb wel veel geleerd. Ik heb vooral van de goede voorbeelden geleerd. In termen van medemenselijkheid. Want dat is toch wel iets wat je heel erg zoekt. En wat je ook echt vindt en kan vinden. En ik heb de negatieve ervaring. Want die waren er ook echt wel. Die zijn gelukkig zijn die weg in mijn gedachten. En wat overblijft is vooral dankbaarheid naar de goede ervaringen en de medemenselijkheid die ik gezien heb. Als echt essentieel en essentieel onderdeel van zorg.
Kan je eens een voorbeeld geven waar die medemenselijkheid dan in zit?
Nou ja, weet je, en dan heb ik het toch weer over dat hospice. En ik weet dat ze op een gegeven moment haar in bad hebben gedaan. Dat klinkt heel stom en dat was vrij onmogelijk, want ze was heel ziek. En dat was in de dagen dat ze nog wel een beetje aanspreekbaar was. Dat had ze aangegeven. En dat werd dan ook geregeld. En ja, dat klinkt heel stom. Daar werd echt de tijd voor genomen. Er stonden echt 6 mensen mee te helpen om dat te doen. En dat vond ze echt heel fijn. Dat klinkt zo stom. Dat is gewoon aandacht. En weet je, dat doet je als familielid doet je dat ook ontzettend goed. Dat er gewoon heel erg naar haar wensen eigenlijk gekeken werd.
Ja, het is aandacht, maar volgens mij is het ook liefde, hè? Naar haar toe.
Eigenlijk wel, ja. Weet je, en dat zie je. En terwijl, ja, al die maanden ervoor was het 2 keer per week met moeite onder de douche. En ja, nu kon het in feite elke dag. Dat was zo bijzonder, vond ik. Ja. Ja.
Heb je dat ook zelf bewust gemaakt als jij zo'n fase komt dat je ook daar zo'n einde zou willen in een hospice?
Ik heb nooit in dit soort termen nagedacht over mijn eigen dood, als ik heel eerlijk ben. Maar ik vind het zeker iets wat ik denk ik zou willen. Hoewel ik vermoedelijk ook erg zou verlangen naar mijn eigen huis en mijn eigen omgeving. Omdat ik me hier, weet je, hier weet ik hoe het is.
En Sander, als zorgverleners dan ineens ook als familie in zo'n fase komen. Kan jij nu als ervaringsdeskundige daar iets van advies over geven? Hoe kan je zorgen dat je ook familie bent en niet alleen de zorgverlener?
Nou ja, dat moet je heel vaak tegen jezelf zeggen. Weet je, want de neiging is best wel van, hey, ik ga meedenken. Aan de andere kant kan je ook niet zoveel anders zijn dan zoon. Een zoon met heel veel verdriet. En ik merkte dat ik af en toe wel meedacht, maar dat ik vooral tegen iedereen zei van, jongens, laat mij gewoon zoon en familielid zijn. Weet je, het is een live event van de hoogste orde, hè, dat jouw geliefde overlijdt. Echt een live event van de hoogste orde. Dat heb ik heel erg geleerd. En dat neem ik echt mee naar mijn eigen spreekkamer. Dit is een live event waar deze mensen nu naar doorheen gaan. Hoe deze mensen nu naar mij kijken, naar mijn gesprek kijken, naar mijn woorden kijken. Dit is een live event. Dit is het moment waar heel veel mensen aan terugdenken. Want ik kan een groot deel van het slecht nieuwsgesprek nog heel erg goed herinneren. Hoe keek hij? Wat zei hij? Hoe ging dat? Hoe gingen die andere gesprekken? Heel bijzonder. Dat sla je echt op. En dan gaat het niet meer precies op wat iemand zei, maar wel hoe iemand het zei. En hè, bijvoorbeeld, we hebben in een eerdere podcast over slecht nieuwsgesprek gehad, over telefoon meenemen, gebeld worden tijdens dit soort gesprekken. Dat is zo verstorend met een hoofdletter, dat je moet die telefoon echt wegleggen als je dit soort gesprekken voert. Ja, dat heb ik daar wel geleerd, aan die andere kant van de tafel.
Zo. Dankjewel, Sander. Dankjewel voor je persoonlijk verhaal dat je met ons wilde delen. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. Dat was hem alweer voor deze week. Vergeet je niet te abonneren, zodat je nog veel meer van dit soort gesprekken kan volgen bij onze podcast. Beste luisteraars, dit was hem weer voor deze week. Abonneer op onze podcast om geen enkele aflevering te missen. En stuur je reacties naar podcast@carent.nl of ga naar onze website. Bedankt voor het luisteren. Deze podcast zou niet mogelijk zijn zonder onze samenwerkingspartner, het Nationaal Programma Palliatieve Zorg 2 van Stichting Palliatieve Zorg Nederland. Zij maken kennis en ervaringen beschikbaar via de websites overpalliatievezorg.nl voor patiënten en palliaweb.nl voor zorgverleners. Tot volgende week.